Goed hier te zijn. En zelfs een hele oude bekende te zien, Hans en Paula daar. Oud in de zin van vroeger, hè, weet je wel. Leuk. Is dat weer lang geleden? Dan denk ik gewoon aan alle vroegere tijden toen onze kindertjes nog klein waren. Ita, Harry, jongen. En nou zijn we opa en oma van 14 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Dat is niet te geloven, hè? Daar doe je zelf niks meer aan, dat gaat vanzelf. Maar ja. Zegen ook. Ik wil vandaag met jullie gaan eigenlijk op een soort van wereldreis even. Of een reis door de tijd, ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Het is zowel door de tijd als door de wereld. En we beginnen, dat heeft wel een beetje met kerst te maken, denk ik. We beginnen maar in Bethlehem. In ongeveer het jaar 600-700 voor de geboorte van de Heer Jezus. En misschien, neem ik nog een uitstapje nog iets verder terug. Na misschien wel 1500, 2000 jaar, bijna 2000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En dan wil ik van Bethlehem wil ik gaan naar Nazareth. En van Nazareth gaan we naar Rome. En van Rome gaan we naar Jeruzalem, naar Babel. En van Babel gaan we naar Jeruzalem. Nou, dan weet u een beetje, kun je een beetje in de gaten houden waar we ongeveer zitten. Als we bij Jeruzalem zijn, dan is het einde daar ongeveer. Letterlijk en figuurlijk. En ik wil beginnen in Micha, hoofdstuk 5, een hele bekende tekst die veel aangehaald wordt in deze tijd. Adventtijd, tijd van verwachting. Dus het goed is, leven we eigenlijk altijd in een tijd van verwachting. We verwachten de komst van de Heer Jezus. Maar in Micha 5, zo'n 600-700 jaar voor Christus, mag Micha profeteren. En daar staan een heleboel dingen in over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem en over het geding, het rechtsgeding wat God nog met zijn volk heeft. Er gebeurt van alles op de wereld, maar dwars daardoorheen zegt Micha dan in hoofdstuk 5 vers 1 en u, dan spreekt hij eigenlijk een stadje aan, een heel klein, wij zouden zeggen een dorpje, maar het was eigenlijk een stad toen. En u Bethlehem in Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Dat is een geweldige profetie natuurlijk, die in feite, want dat gaat nog verder terug, die in feite begint van eeuwigheid af. Mozes zou zeggen in Psalm 90, voordat de bergen geboren waren. Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. En dat is de oorsprong van de Zoon van God. We hebben dat al gehoord, we hebben dat al gezongen. De zoon is ons geboren, zegt Jesaja, een zoon is ons gegeven en een kind is ons geboren. Ik zeg altijd, die zoon die is ons van eeuwigheid gegeven, die was er in de eeuwigheid. Die was daar in de gemeenschap met de vader, die was het troetelkind van de vader, zoals we eigenlijk al gehoord hebben. En door de zoon zijn alle dingen geworden die geworden zijn. Hij heeft alles geschapen, hij heeft de wereld voortgebracht. In het begin was het woord, Johannes 1. En het woord was bij God. En het woord was God. En dat woord, de zoon, is vlees geworden. En toen is Jezus gekomen in Bethlehem. Zo'n 2000 jaar geleden. Jezus is van 2000 jaar geleden. De zoon is van eeuwigheid. En de volheid van de Godheid was in Jezus Christus. En Micha die mag hier eigenlijk van profiteren. Die zegt, diegene die er al van eeuwigheid was en die beloofd is, waar we op wachten, die al aan onze vader beloofd is, die aan Abraham, Isaac en Jacob met name beloofd is, die zoon die zal komen. En Bethlehem, ik denk dat Micha, of weet bijna zeker dat Micha dat ook geweten heeft. Bethlehem was een heel bijzondere plaats, ook al in die tijd. Het was de plaats waar, toen Jacob weer terugkwam bij Laban vandaan en hij terugging om zijn broer Esau te ontmoeten, waar Rachel, zijn lievelingsvrouw, waar Jozef uit geboren was, toen Rachel voor de tweede keer ging bevallen. In Bethlehem, werd een kind geboren. Een kind is ons geboren. In Bethlehem. Van Rachel. En bij de geboorte was, het is een geschiedenis die omschreven is in Genesis, hoofdstuk 35, vers 16 en verder. Bij de geboorte was het heel zwaar. En Rachel die, zoals er staat in Genesis, gaf de geest bij de geboorte. Ze overleed. Dat kan. gebeurt misschien steeds minder door onze goede gezondheidszorg. Gebeurt nog wel eens. Ik herinner me dat er vroeger bij ons in de kerk altijd gebeden en gedankt werd als er een kind geboren was. Dank u dat u leven gespaard hebt en leven gegeven. Dat sprak nog heel erg, want ja, het was toch altijd een riskante gebeurtenis van geboorte. En dat was het ook daar in Bethlehem toen Rachel beviel van haar tweede kind. En in pijn en in smart en toen ze bijna stierf, riep ze, noem hem Benoni. Benoni, zoon van mijn verdriet, zoon van mijn smart. En zo werd eigenlijk in Bethlehem de man van smarten geboren. Maar Jacob met een profetische blik zei, nee, hij zal niet de man van smart heten, maar hij zal Benjamin heten, de zoon aan mijn rechterhand. Zie je wel een fantastische profetie daar al zit in zo'n gebeurtenis. Dat daar duizenden jaren voordat de Messias in Bethlehem geboren zal worden, in feite door een gebeurtenis al geprofeteerd wordt dat daar in Bethlehem eerst de man van smarten, Benoni, geboren zal worden, die later zal zijn de zoon, de man aan de rechterhand van God. Zomaar. In Bethlehem. Weet je, de Bijbel is zo'n geweldig boek van profetie, van schoonheid, van alles valt op zijn plek, alles klopt. Dit kan geen mens verzinnen om dat te laten gebeuren. Dat is de eeuwige die dat laat gebeuren. En daarvan zegt Micha dan ook, en jij Bethlehem, Ephrata, al ben je maar klein, in die velden van Ephrata, Bethlehem, al ben je maar klein, als u zou mij voorkomen die een heerser zal zijn, die koning zal zijn, die groot zal zijn, zijn oorsprongen van oudsher, van eeuwige dagen af, maar hij zal komen om koning te zijn. Bethlehem. Honderden jaren later gebeurt heel veel in die tijd. Weet je, Israël wordt weggevoerd in ballingschap. De 10 stammen, de 2 stammen. Het lijkt allemaal verloren. En in die donkere tijd blijven ze toch hopen, blijven ze verwachten. En soms is het dan maar een heel klein vlammetje wat brandt. En soms dan zakt de moed een beetje in de schoenen. Zelfs als ze terugkeren uit de ballingschap in Babel. De 2 stammen maar, die 10 stammen zijn verspreid over de wereld. En die 2 stammen keren terug en dan gaan ze de tempel herbouwen. Maar dat wil ook wel niet vlotten. En de profetieën van Zacharia bijvoorbeeld, die moeten ze oppeppen, die moeten ze aanmoedigen om die tempel te herbouwen en niet alleen maar in hun huizen te bouwen. En het is eigenlijk maar een beetje wat terugkomt. En dan worden ze nog bezet door het ene en door het andere volk. Er komen allerlei golven van aanvallen over ze heen, zoals Daniel al gezien had in zijn profetie. Het Perzische Rijk komt er overheen en uiteindelijk het Romeinse Rijk, wat gaat heersen daar in Israël. Het Romeinse Rijk waar Daniel al van gesproken heeft als het vierde rijk wat komt en wat eigenlijk zal gaan heersen tot het einde van de tijd. En dat Romeinse Rijk is een rijk wat groeit en groeit en groter wordt en dat de hele omgeving rondom de Middellandse Zee omgeeft, zoals wij dat nu zouden zeggen, de grote zee van heel Noord-Afrika tot het Midden-Oosten, maar tot ver in India en tot hier in Nederland, tot aan de grens van de Rijn. Ik spreek wel eens in Katwijk aan Zee en dan zeg ik, ja, tot hier eigenlijk, Katwijk. Jullie zo. En daarboven, daar waren de Friezen. Weet u wel? En die zijn altijd Fries gebleven. Zover is dat Romeinse Rijk nou niet echt gekomen. Maar het Romeinse Rijk was groot en machtig. En de ene keizer naar de andere stond op. En in dat Romeinse Rijk was natuurlijk ook Israël inbegrepen. En in Israël was een plaatsje ontstaan, moet ik zeggen. Dat heette Nazareth. Dat was er nog niet. Dat was er nog niet toen Micha profeteerde. Dat was er nog niet voor de ballingschap. En heel het, wat wij dan noemen Oude Testament en wat de Joden noemen de Tenach, maar in heel het Oude Testament komt Nazareth niet voor. Het was een nieuw dorp. Een nieuwe plaats die ontstaat was. Het komt eigenlijk van het woord Netzer. Netzaret. En Netzer betekent spruit. Ontspruit. Een lood. Een plantje wat opspringt. Misschien dat u dan al denkt van, hé, dat is wel bijzonder, want waar heb ik dat woord spruit nou meer gezien? Ja, dat kom je wel tegen in het Oude Testament. Regelmatig. Een keer of 7 zelfs. dat er een spruit geboren zal worden. En die spruit, misschien weet u dat ook nog, die staat eigenlijk in alle vertalingen altijd met van die halve hoofdletters. Die halve kapitalen noemen ze dat dan. U moet het maar eens nalezen. Dan vind je dat, in Jesaja heeft het er veel over, en dan staat die spruit met bijzondere letters geschreven, omdat die ook in de grondtekst met bijzondere letters is geschreven, omdat die spruit ziet op de spruit, de ontspruiting die zal komen uit God vandaan in deze wereld, waar God een nieuw begin gaat maken. En Nazareth, dat was de plaats waar met name allerlei nakomelingen van de koningsfamilie, van de koningsstam, naartoe gevlucht waren, zich teruggetrokken hadden al jarenlang. En heel veel familie daarvan, de afstammelingen van David, Salomo en de koningen van Israël, woonden daar in Netzer, Nazareth. En daar in Nazareth woonden dus ook de afstammelingen van koning David, Jozef en Maria. En die waren van plan om te gaan trouwen. En daar in Nazareth, volkomen, ja, ongeprofiteerd zou ik bijna zeggen, behalve als je tussen de regels doorleest, met dat woordje spruit, daar in Nazareth, daar gebeurt natuurlijk iets heel bijzonders, dat weten we in deze tijd allemaal. Daar staat ineens een engel bij een jonge vrouw, bij een jonge maagd. Iemand die nog geen gemeenschap heeft gehad met een man, met haar man Jozef. Ze zijn ondertrouwd, ze zijn verloofd, ze zullen gaan trouwen. En die engel die vertelt haar dat ze zwanger zal worden. En dan zegt ze, ja, maar hoe kan dat? Dat weten we vandaag ook dan wel, maar dan wisten ze toen ook heel goed. Hoe kan dat? Omdat ik geen man beken. Ik heb geen gemeenschap gehad met een man. Hoe kan er dan iemand uit mij geboren worden? Hoe kan ik dan een kind krijgen? En de engel zegt, de Heilige Geest. Je kunt dat allemaal lezen natuurlijk in Matthäus hoofdstuk 1. De Heilige Geest zal over je komen, zal je overschaduwen. De engel van de Heer, die zei, de Heilige Geest zal je overschaduwen. En Jozef, die begreep dat natuurlijk niet, dus die was van plan haar te verlaten. Maar de engel die verscheen ook aan Jozef in een droom en zei, Jozef, ben David, zoon van David, wees niet bang, wees niet bevreesd Maria, je vrouw, bij je te nemen. Want wat uit haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Niet door een man, niet door het vlees, maar door God zelf, de Heilige Geest, de Ruach van God. Ik vind dat zo prachtig, want ook dat is natuurlijk al een profetie die van oudsher gedaan was. Dat was eigenlijk de eerste Messias-belofte die gegeven werd. En wanneer was dat? Dat was eigenlijk direct na het vertrek uit het paradijs. Direct nadat de mens, Adam, Eva, gezondigd hadden, van God afgevallen waren. Afgevallen door te willen worden als God, wat ze op hun manier ook geworden waren. Want ja, God zei, nu zal de mens zijn als onze één, kennende het goed en het kwaad. Laten we hem daarom verdrijven uit die hof, zodat hij niet van de boom des levens nemen en eten tot, en leven tot een eeuwigheid. Maar direct nadat dat oordeel had plaatsgevonden, toen God zei, ik ga vijandschap zetten tussen u, de slang, en tussen deze vrouw, Eva, en tussen uw zaad, het slangenzaad, degene die zich aan de slang verbonden hebben, en haar zaad. Hé, wacht even, dat kan toch helemaal niet? Een vrouw heeft toch helemaal geen zaad? Een vrouw heeft eitjes, dat weten we allemaal. En daar moet zaad van een man bij komen om van zo'n eitje een bevrucht kindje te laten groeien. En toch profeteert God daar al eigenlijk een maagd zal zwanger worden. Uit een vrouwenzaad, niet door een man, niet door het toedoen van een man, maar uit een vrouw, uit een maagd, zal een kind geboren worden. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de engel heeft het verteld, daar in Nazareth. De Heilige Geest zal je overschaduwen. En Maria heeft dat geloofd en die, nou ja, die is onderweg gegaan naar Elisabeth, naar haar tante, omdat hij ook zwanger was. Maar ze moet in volkomen verwondering, maar ook in verwarring zijn geweest. Hoe zal dat gaan dat ik geen man beken, maar de Messias? Hoe kan dat nou? Ik, Maria, de Messias ontvangen. En trouwens, dat staat niet direct in de Bijbel, maar de Farizeeën weten het later goed te vertellen. En ook Simeon en Hanna, die wisten het in de tempel. En ik denk dat eigenlijk iedereen in Israël het wel wist, die de schriften kende. De Messias, die moet toch geboren worden in Bethlehem. En wij wonen hier, wij hebben ons bedrijf hier, we hebben onze timmerzaak hier. En Jozef heeft het geweldig druk. Er zijn allerlei dingen in de omgeving die door opstanden en door oorlogen en door allerlei zaken, ik zou vandaag de dag bijna zeggen, door het inslagen van raketten, die we meestal nog voorkomen, maar er is oorlogssituatie in ons land. We kunnen toch niet zomaar. Hoe zal dat gaan? Rome. Misschien ben je er wel eens geweest. Het is nu ook een grote wereldstad. Dat was het toen ook. En je kunt daar in Rome nog de oude restanten zien van het oude Rome. Je kunt je voorstellen hoe het eruit gezien moet hebben vroeger. Het oude Forum Romanum, waar de Senaat zetelde. Allerlei tempels die er nog staan in een hele oude archeologische straat waar je de oude resten kunt vinden. En helemaal op het uiterste hoekje van dat archeologische plekje ligt een van de bergen van Rome, want ook Rome is dan op 7 bergen gebouwd, ligt een van de bergen van Rome. En daar op die berg, daar was het huis van keizer Augustus. Daar is niet veel meer van over. Een paar fundamenten kan je er nog van zien, daar kan je doorheen lopen. Ik vind dat zelf altijd heel boeiend om te denken, hier was het. Maar weet je wat, ik vind altijd het boeiendste, het meest originele plekje. Dus toen ik daar was, ben ik ook naar buiten gelopen en die tuin in van het paleis van keizer Augustus. Weet u wel, die keizer Augustus die zichzelf liet verheffen tot God, de goddelijke keizer Augustus. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat de mensheid in het paradijs in zijn bol had. En bij de toren van Babel in zijn bol had. En wat de mensen vandaag nog in hun bol hebben, om God te zijn. En keizer Augustus, die dacht dat hij het al was. En die keek uit in zijn tuin, stond hij daar over dat hele Rome te kijken. En misschien heeft hij in zijn visioen wel heel zijn Romeinse Rijk gezien. En hij kreeg het net zo in zijn bol als ooit koning Nebukadnezar. Die zei, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? En hij dacht van, wauw, is dit niet het grote Rome? Is dit niet het Romeinse Rijk wat ik gebouwd heb en waarover ik de Heer en de Heerser en zelfs de goddelijke Heerser ben? Niemand zal mij ooit vergeten. Weet je, ik wil weten hoeveel mensen er wonen in dit Rijk. Ik wil de hele wereld, hij dacht dat het de hele wereld was. Ik wil de hele wereld gaan beschrijven, laten tellen. En hij knipt even met zijn vinger. Denk ik. Soms verzin ik er iets bij hoor, maar dat snapt u wel. Hè? Maar hij knipt even met zijn vinger en daar komt een knecht of een slaaf naar hem toe lopen. En hij zegt, ik heb een plan, ik wil de hele wereld gaan beschrijven. Het moet georganiseerd worden, dat iedereen die in mijn rijk woont geteld is. Dat we precies weten hoeveel mensen waar thuis horen, waar ze vandaan komen. Het moet allemaal gecodeerd worden, in kaart gebracht worden. Ze moeten allemaal een QR-code krijgen en ze moeten allemaal onder mijn beheersing staan. En die slaaf zich in het werk, ja, zoals dat gaat natuurlijk, werkgroep oprichten en van alles regelen en plannen maken en weet ik hoeveel papier daar aan te pas is gekomen, maar uiteindelijk trekken de herauten overal heen en gaan ze vanuit het Romeinse Rijk, gaan ze onderweg naar Katwijk aan Zee en naar Sliedrecht en naar Brussel en naar München. En naar Constantinopel, maar ook daar in Nazareth verschijnt een van de herauten van keizer Augustus. En die doet daar een mededeling. Ta-ta-ta-ta! Allemaal luisteren. De goddelijke, zijn majesteit, de goddelijke keizer Augustus, heeft bepaald dat de hele wereld beschreven moet worden. En in zijn goddelijke wijsheid heeft hij bedacht dat we daarvoor allemaal moeten gaan naar de plaats waaruit we origineel afkomstig zijn. Friezen naar Friesland. Sliedrechters naar Sliedrecht. En Bethlehemieten naar Bethlehem. En daar zitten Jozef en Maria. En, en, Ik denk dat ze een licht gehad hebben. Dat ze dachten, natuurlijk, Bethlehem. En ook, Lucas zegt het in hoofdstuk 2, ook Jozef en Maria togen op uit de stad Nazareth naar de stad Bethlehem, omdat ze uit het huis en het geslacht van David waren. En heel die fantastische, machtige, almachtelijke, goddelijke keizer Augustus of Poetin of Trump of EU of hoe je ze maar ook noemt. Al die machtige goddelijke heersers die denken dat ze heel het aards gebeuren vast in handen hebben. Die staan eigenlijk zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Die keizer Augustus denkt dat hij over de wereld gaat. Maar hij weet niet dat zijn hele plan alleen maar bedoeld is om Jozef en Maria naar Bethlehem te laten gaan. Om dat goddelijke plan vanaf het begin van de schepping, vanaf Micha 5, tot aan 2000 jaar geleden en tot aan vandaag toe uit te voeren. Hij is een werktuig in de handen van God. Hij die denkt dat die God is, is inmiddels 2000 jaar dood. Hij die denkt dat die God is, heeft alleen maar een rolletje gespeeld in dat grote plan van God. En Jozef en Maria gaan naar Bethlehem. Omdat de goddelijke keizer Augustus dat beloofd heeft. En in Bethlehem, weet je, kijk, het is natuurlijk nog geen kerstfeest, zeggen we dan. Alhoewel, ja, wat betekent 25 december zelf, denk ik, dat Yeshua, de Messias, op Pesach geboren is. Maar dat is weer een ander verhaal, op Pasen geboren is. Maar goed, we vieren toch het lichtfeest en we vieren met elkaar dat het donker zal verdwijnen en dat het licht gaat schijnen. En daar in Bethlehem wordt uiteindelijk de Messias, die koning geboren, waar Micha over sprak. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. En daar begint zijn leven. En na een vlucht naar Egypte, ook geprofiteerd, weer terug naar Nazareth, omdat hij Nazarener, namelijk spruit genoemd zou worden, groeit hij daarop in Nazareth en uiteindelijk gaat hij prediken onder zijn volk. En we weten allemaal, we hebben daar ook over gezongen, zing mij van Jezus, mijn heiland, hoe hij smarten leed en pijn. En uiteindelijk heeft zijn volk gezegd, wij willen niet dat hij koning over ons is. En daar stond hij voor Pontius Pilatus, in dienst van de grote keizer. En Herodes, een vazalletje, een Edomiet. Nou ja, ook daar zit heel veel in wat ik niet allemaal op in kan gaan. Maar een Edomiet staat eigenlijk voor Edom, dat is Esau en dat is de wereld tegenover Jacob. Herodes, de Edomiet, die denken dat ze het allemaal regelen. En op die dag, ze waren gezworen vijanden, maar op die dag dat Jezus veroordeeld moest worden, werden Pilatus en Herodes werden vrienden, weet je. Als het gaat om tegen Gods kerk te zijn, om tegen Israël te zijn, dan verenigt de wereld zich. En dan worden ze vrienden die vijanden waren, want we zijn samen tegen het plan van God. En daar riepen ze weg met hem, kruisigt hem, want wij willen niet dat hij koning over ons is. En daar hing de koning. Is dat mijn koning? Is dat een vaderwens? Is dat zijn kroning? Is dat nou een koning? Stond er nog boven het kruis een bordje. In drie talen, zodat iedereen het maar zou kunnen lezen. Dit is Jezus, de koning der Joden. Het stond er zo pregnant dat de fariseeën en de schriftgeleerden naar Pilatus ging en zegt, dat bordje moet eraf. Zeg niet dat hij de koning der Joden is, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. En Pilatus zegt, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Weet je, hij moest het ook schrijven. Want God had bepaald dat die koning dat bordje boven zijn hoofd had. En die koning stond drie dagen later en drie nachten later op uit het graf en verrees. Die koning, die man van smarte daar aan dat kruis, de Benoni daar aan het kruis, stond op het graf om 40 dagen later naar de hemel te gaan en zich te zetten aan de rechterhand van God de Vader. Hij is aan de rechterhand van God de Vader. Weet u wat hij daar doet? Romeinen 8 zegt het zo mooi. Hij is aan de rechterhand van de Vader, waar hij voor ons, voor jou en voor mij bidt en pleit. Weet je, ik heb dat zo nodig. Ik kan soms wel heel stoer staan te preken of dingen te doen of podcastjes te maken of zo. Maar ik ben van binnen soms ook somber, bang. Als ik zeg ik heb 14 kleinkinderen, dan ben ik heel trots en dankbaar. Maar ik ben ook een beetje bang. Weet je, we zijn nou oppas opa en oma geworden, eindelijk, bij de 14e. Daarvoor vonden we ons nog geen opa en oma echt, we waren nog te jong voor. Maar ja, nou moet je toegeven dat je wel echt opa en oma bent. En dat meisje is nou anderhalf en het is schitterend. Ik dans met haar en ze lacht, is altijd vrolijk, echt. En dan ziet ze me en zegt ze, opa, opa. En dan dansen we door de kamer en dan speel ik met de blokken. En soms komt er ineens een brok in mijn keel en dan denk ik, ach kindje, in wat voor wereld ga jij groot worden? Wat gebeurt er allemaal op deze aarde? Wat is er allemaal aan de hand? Weet je, en dan, op zulke momenten, dan heb ik het zo nodig. En hebt u het ook nodig, ik weet het zeker, we hebben het allemaal zo nodig. Dat er één is die aan de rechterhand van de Vader is. Die voor ons bidt en voor ons pleit. Ook voor kleine Nora, maar ook voor opa Simon. En ook voor jullie allemaal. Voor je bid en voor je pleit. En dat heb u gezien, Vader. Hoe mijn kerk in Sliedrecht is. Hoe mijn gemeente in Nigeria is. Hoe moeilijk christenen in Israël het hebben. Messias beleidende Joden, maar ook Arabische christenen. Hoe moeilijk ze het hebben. Ook hoe moeilijk mijn eigen volk het heeft. Maar dat past ook nog in uw plan. En ik weet zeker, daar gaan we uitkomen. Maar ziet u ze? Wilt u uw hand op ze leggen? Babel. Weet je, we zijn er eigenlijk al de hele tijd. Babel is eigenlijk ontstaan. Bijna tegelijk met die belofte van ik zal vijandschap zetten. Want die vijandschap die uitte zich in de broedermoord van Kaïn en Abel. En Kaïn sloeg Abel dood. En het bloed van Abel schreeuwt vanaf de bodem tot op de dag van vandaag. En wat doet Kaïn? Kaïn doet wat de hele mensheid sindsdien doet. Leest u het maar na in Genesis 5. Wat de hele mensheid doet. Hij vlucht weg van het aangezicht van de Heere. En hij gaat naar het oosten. En hij gaat naar het land Not, staat er dan. Weet u wat dat betekent, Not, het land Not? Dat betekent dwaaland. Dat is waar de wereld sowieso sinds die tijd in verkeert. Dwaaland. Zonder God. Zonder leiding. Zonder het aangezicht. We bidden het en we zegenen het zo dikwijls, hè. Dat de Heere zijn aangezicht over u doet lichten. Kaïn ging weg van het aangezicht van God. En hij bouwde daar een stad en hij noemde die stad naar zijn zoon Henoch. En het is waarschijnlijk ook dezelfde plek als waar later Nimrod de stad Babel zal bouwen. En waar Babel gebouwd is, waar ze muren gebouwd hebben, waar een toren gebouwd is, de opperste tot in de hemel. Waar de spraakverwarring begonnen is, maar waar later toch Nebukadnezar weer zegt, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? En dat Babel is stuk gemaakt, is kapot, want van mensenwerk blijkt niks over. Maar dat Babel, zie men bouwt in onze dagen Babels toren alweer op. Weet u, het is natuurlijk niet voor niks en ik vertel niks nieuws, dat weet u vast al allemaal. Maar dat Babel in Straatsburg wordt vertegenwoordigd door dat schilderij van Pieter Bruegel. Met die, zoals hij zich voorstelde, dat de toren van Babel eruit zou zien. Vergis je niet. Het is niet alleen maar politiek en het is niet alleen maar neutraal. Er gebeurt veel meer in deze wereld onder de of boven de, net hoe je dat noemen wil, in de geestelijke wereld. Maar dat wordt soms zichtbaar op zo'n schilderij. Maar wordt ook zichtbaar gewoon dat voor het gebouw in Straatsburg staat een gouden kalf. Het is wel moderne kunst, maar het staat er wel met daarop Europa. Weet u wat Europa eigenlijk is? Dat is een Griekse god. En die bereidt dat gouden kalf. De oergod. Dat kalf dat staat trouwens overal waar mensen hun macht willen vestigen. U hoeft niet zo ver te reizen. Het staat voor de beurs van Berlage in Amsterdam. Groot kalf. Het staat voor het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Groot kalf. Het staat overal waar waar de wereld zijn macht zich samenbalt. En waar eigenlijk dat gouden kalf, waar eigenlijk de Satan, waar die oude slang, de draak, zijn kop weer opsteekt. En Babel wordt machtiger en groter en wil ons in bedwang houden. En de Satan zal er alles aan doen om mensen te inspireren, of te despireren zou ik bijna zeggen. Dat is natuurlijk een vreselijk iets wat er gebeurt. Om Babel op te bouwen, om een systeem op te bouwen waar ze iedereen in hun macht hebben. En ik noemde het net al even met codes en misschien dacht je, oh, dat was toch iets van corona, daar zijn we van af. We zijn nog niet klaar met al die dingen. Weet je, dat plan van de boze voltrekt zich en gaat gewoon door. Of dat nou is via een geldsysteem of via een machtsysteem of via een coderingssysteem of op wat voor manieren dan ook. Maar we leven in hele bijzondere tijden. En we zien ook vandaag dat ook daar op de plek waar de Messias geboren is, daar in Bethlehem, daar in Israël, dat daar de strijd en de machten en de krachten zich samenballen en dat er dingen staan te gebeuren. Maar Babel speelt daar zijn rol in op die grote afstand. En in Openbaring 18 kun je lezen over Babel, maar dan met name over de val van Babylon. En als je heel Openbaring 18 leest, lees je wat daarin gebeurt. Over handel drijven, over geld wat gebruikt wordt, over machtssystemen die worden opgebouwd, over fantastisch uitgeruste schepen, over techniek, over moderne techniek die bestaat, waarmee de mensheid zijn rijk opbouwt. En uiteindelijk, ik vind het meest afschrikwekkende wat er eigenlijk staat, maar ook misschien wel het meest ontdekkende wat er staat in Openbaring 18 vers 13, daar staat, ze handelen ook in lichamen en zielen van mensen. Weet u bent handelswaar. U bent handelswaar. U bent er om mensen uit te behalen. Om mensen op bepaalde posities rijk te maken en macht te geven. En daar word je gewoon voor gebruikt. En dat, of dat nou door de voedingsindustrie is, of dat nou door de farmaceutische industrie is, of dat nou door wat voor macht en krachten er dan in deze wereld dan ook zijn is. U doet er niet toe. U mag geboren worden als u redelijk gezond bent. Als er enige afwijking is, dan wordt u geadviseerd voor uw geboorte te sterven. En u moet sterven als u eigenlijk niet meer zo productief bent, zeg maar boven de 70. Ik las een paar maanden geleden in het Financieel Dagblad, toch niet zomaar een krantje, dat twee mensen in discussie waren en waar de een zei, de ander sprak het nog gelukkig tegen, maar waarbij de een zei mensen boven de 70 die gebreken gaan vertonen, die moeten eigenlijk maar euthanasie plegen. Want dat is ook beter voor het klimaat. Dan heb je geen voetafdruk meer op deze aarde. En trouwens, ze leveren ook niks meer op. Ze kosten alleen maar wat. Dat is Babel. Handelswaar. Dat is niet iets ver weg. Dat is niet iets van, ja, weet je, dat is een religie. En ik ben agnost, ik geloof het eigenlijk nauwelijks. Ik weet niet, er zal wel iets zijn, maar God heeft van A tot Z, van Alpha tot Omega, voorzegd in de Bijbel wat er gaat gebeuren. En vandaag zitten we er middenin. En wij als kinderen van God kunnen natuurlijk grijpt de angst je soms aan. Zeker als je kijkt naar je kindertjes of je kleinkinderen. Maar tegelijkertijd mag je weten, er is er één in de hemel die voor ons bidt en voor ons pleit. En tegelijk mag je weten dat dwars door alles heen, de toekomst is zeker eindeloos goed. Van Babel nog even naar Jeruzalem. Daar zouden we eindigen, weet u wel. Daar eindigt ook Openbaring. En ik haal er maar een stukje uit. En ik ga niet in op allerlei dingen en schema's en zo, maar gewoon het eindigt in hoofdstuk 19, Openbaring. Hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, halleluja. Oh, dat kunnen we hier ook al zeggen, maar wat zal dat daar klinken, zeg. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht aan de Heer, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer Babel geoordeeld heeft. En dan staat er in vers 6. En ik hoorde zoiets als het geluid van een grote menigte. En als het gedruis van vele wateren. Als een geluid van zware donderslagen. Halleluja, want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Weet je, hij was het al. Maar Hebreeën 2 zegt, nu zien wij nog niet dat hij koning is, maar wij zien Jezus. Maar straks, hè, dan gaat het gebeuren onder dat gedruis. Hij is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dat is toekomst. Dat komt. Dichtbij, denk ik. Ik waag me niet aan voorspellingen, dat hebben te veel mensen gedaan. Maar je kunt je bijna niet voorstellen wat er nog meer moet gebeuren om die komst van Jezus dichterbij te laten brengen. En daarom is het ook des te dringender. Eigenlijk net zoals vlak voor Yeshua geboren werd daar in Bethlehem en Johannes de Doper stond daar bij de Jordaan en hij zei, bekeer, bekeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen. Keer dan toch om. Kijk niet naar Babel, kijk niet naar CBDC en QR-codes en kijk niet naar machten en krachten en F-16's en antiraketsystemen en kijk niet naar alles wat deze wereld produceert, maar bekeer je en kijk naar God. Bekeren is teshuva doen, betekent eigenlijk ook thuiskomen. Thuiskomen. En als ik denk aan thuiskomen, dan weet u waaraan ik denk. Dan denk ik natuurlijk aan dat prachtige, heerlijke verhaal van de Heer Jezus. Over die vader die dag in dag uit staat te wachten. Op die zoon die verdwaald is. Die in het land Not woont. Die afgereisd is. Die niet meer weet waar zijn thuis is. En misschien weet jij het ook wel niet helemaal. Of misschien mensen thuis die luisteren. Of mensen die het later een keer horen. Dat je zegt, ja maar wat dan? Er moet wel iets zijn, maar ik weet niet wat. Weet je, de God die alles van het begin tot het eind voorzegd heeft. Die zijn zoon Jezus heeft verboren laten worden in Bethlehem. Die hem heeft opgewekt uit de doden. Die aan zijn rechterhand zetelt. Die heeft gezegd dat hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En vandaag zegt hij, komt. En de allerlaatste tekst die ik ook wil noemen. Het is een tekst uit de allerlaatste tekst van de Bijbel. En de geest en de bruid zeggen, kom. Openbaring 22, vers 17. En laat hij die het hoort, jullie, ik, wie dan ook, iedereen. Laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En dat kost niks, want hij neemt het water des levens, gratis, voor niets. Het is beschikbaar, vandaag nog. Elke minuut van de dag beschikbaar, voor jou, voor mij. Want ik getuig aan een ieder die de woorden van deze profetie van dit boek hoort. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in het boek geschreven zijn. Je moet er niks anders van maken. Maar hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer, Jezus Christus. Zij met ons en jullie allemaal. Ik wil samen met jullie afsluiten met het gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat u heel het aards gebeuren van eeuwigheid tot eeuwigheid vast in handen heeft. En dat wij ons mogen voegen in uw plan. En dat u ons wilt gebruiken. En dat niemand voor u weggeworpen waardeloos is. Maar dat iedereen ook de grootste zondaar thuis mag komen. En dat we thuis mogen komen via Bethlehemstal. Dat we thuis mogen komen via het kruis op Golgotha en de opstanding uit het graf. Maar dat we vooral thuis mogen komen bij Jezus de Christus, die ons komt halen om voor eeuwig met hem te zijn. Vader, ik bid u voor iedereen die hier is, dat we daardoor gesterkt en vertroost mogen worden, dat we daar kracht uit mogen putten. Dat we die heiland, die Heer Jezus, ook mogen leren kennen. Dat Hij het is die in ons hart het voor het zeggen heeft. Zodat wij vanuit ons hart ook wat te zeggen hebben tegen mensen om ons heen. Zegen ons zo door uw grote genade. In de naam van de Heer Jezus. die u altijd hoort. Amen. Amen.